Mia gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Pater Jules de Wolf bevindt zich dus in de grote missiepost van 24 King T sinds begin december 1899. Ondertussen was de bisschop van het missiegebied Orthos, een gebied zo groot als Frankrijk, Monseigneur Ferdinand Hamer er komen wonen om grote bouwplannen van dichtbij te kunnen opvolgen. In 1865 was hij reeds voor het eerst vertrokken naar China met de stichter van de schutisten, pater Théophile Verbiest. Pater Jules in zijn brieven omschreef de vaderlijke goedheid en eenvoud van zijn bisschop. De laatste brief die we doornamen van pater Jules dateerde van 21 maart 1900. De volgende zou pas geschreven worden 7 maand later, op 4 oktober 1900, vanuit de hoofdstad Urga in Mongolië, ten noorden van China. Niets vernam de familie nog van hem. De boksersopstand was stilaan naar een climax geklommen naar de zomermaanden toe. En zo schreef pater Jules in zijn brief van oktober 1900: wij vernamen dat het gevaar op ons afkwam. Uit het oosten lijken onweer. Wat was er gebeurd? In de vorige reeks van Onkel Pater achterna, op basis van de brieven van zijn broer Jozef, konden jullie de lange, vrede marteldood aanhoren van pater Jozef Segers, overleden in juli 1900, opgeschreven vele jaren later door zijn broer pater Arthur Segers, een zeer grote vriend van pater Jozef. En in zijn relaas gaf hij een korte uitleg over de oorzaak van deze boksersopstand. De keizer was overleden. De zoon volgde wel op, later een neef, maar uiteindelijk voerde de keizerin het gezag uit. Zij was zeer anti-westers en tegen de modernisering van China, in tegenstelling met haar overleden man, de zoon en de neef. Er werd besloten de keizerin gevangen te nemen, maar dat mislukte en zij nam wraak, zoals pater Arthur schrijft. De keizerin ontvlamde in gramschap, sloot de jonge keizer op en ontnam hem alle gezag. Zij was de wreedste, sluwste, hoovaardigste vrouw die China ooit heeft gekend. Daarna volgde een ophitsing tegen alle vreemdelingen uit het Westen. Zij werden de barbaren genoemd die werden binnengebracht door de missionarissen om alzo China over te leveren aan Europa. Dus vooral de katholieke godsdienst en de kerk werden de grootste vijanden. Daarbij werden de boksters geprezen voor hun trouw en strijd voor het vaderland. Een decreet spoorde Chinese christenen aan de valse leer van de missionarissen te verlaten, waardoor alles zou vergeven worden. En de mandarijnen werden aangemaand de missionarissen te doen wederkeren naar hun moederland en hen een veilige terugreis te verzekeren. Anders zouden de boksers alle christenen en missionarissen vermoorden en uitroeien. Uit een latere brief van pater Jozef, dus de broer van pater Jules, kunnen we uittreksels vinden van een brief van pater Albrecht Botti, medeconfrater van pater Jules. Ik geef het bijzonderste van het verschrikkelijke nieuws. Het begint met de ritus waarmee de boksers hun aanhangers aanwerven. Ze zijn wreed en verbeest in hun handelingen. Het lage volk doet ook mee. En de overheid plakt van die openbare geschriften en plakaten. En de vervolgingen zijn klaarblijkelijk niet enkel tegen de Europeanen, maar tegen al wat christen is. Even de geschiedenis naar boven halen. Tevens was China een grootmacht in verval. De westerse mogendheden profiteerden hiervan door hun commerciële belangen te gelde te maken in het land. Toenemende sociaal-economische ontwrichting leidde dan ook tot grote onvrede bij de verarmde boerenbevolking, die in de ban kwam van rebellerende, half-religieuze organisaties. Dit, zoals een dergelijk geheim politiek-religieus genootschap, de vuisten der gerechtigheid en eensgezindheid, en vandaar de westerse benaming boksers. De aanhangers beoefenden een oude, geïnspireerde vorm van scherm- en verdedigingskunst met blote vuisten of met lansen en lange messen. Zij kenmerkten zich door hun ongenoegen over de westerse inmenging en de Chinese keizerlijke dynastie die maar liet betijen. Reeds in januari 1900 startten de boksers hun agitatie op grote schaal. Maar vanaf juni was de toestand al zodanig uit de hand gelopen dat er sprake was van een effectieve opstand. En toen delen van het keizerlijke leger zich voegden bij de boksers, was het hek helemaal van de dam. Er werden zo'n 500 buitenlanders, vooral zendelingen en missionarissen, vermoord. En we zien dat monseigneur Hamer bij aanvang alles in het werk stelde ter verdediging van de missieposten. En ik lees verder uit de brief van pater Jules. Onze bisschop monseigneur Hamer riep alle priesters bijeen die wonen in het district 24 Kingti met de missieposten van Kingti, Patau, Kaulau, Kwikwacheng en Tocheng. Er werd besloten dat wij ons zouden verzetten tegen alle aanvallen vanwege de oproerlingen die vanuit het oosten komen om onze christenen en onze weeskinderen te verdedigen. Al de geweren, de sabels, werden bijeengelegd, cartouches gevuld enzovoort. Van op de daken bestudeerden wij langs welke kanten er het meest moest worden opgelet, gezien de liggingen van de gebouwen en de huizen. Aarden muren werden opgetrokken enzovoort. Maar één ding was zeker. Indien de mandarijnen openlijk zouden gaan meedoen met de oproerlingen, dan wisten wij op voorhand dat ook wij er aan moesten. Niet dat zij zich rechtstreeks tegen ons zouden keren, maar wel dat zij zouden wachten tot wij zelf eerst slag zouden leveren, om daarna te kunnen zeggen dat wij, de christenen, oproer maken. En zo zouden ze het recht hebben om soldaten naar ons te sturen. En Pater Jules schrijft verder: maar heel snel vernamen wij uit goede bron dat in Peking alles verloren was en dat er geen bescherming van de overheid van het land te verwachten was. Bovendien hadden we zelfs geen 24 uur meer om iets te beslissen. Het oosten lag al overhoop en het westen, waar Ortos ligt, zou worden afgesloten langs de Hoang-ho, de gele stroom. Het is te zeggen, verboden om erover te steken en dus om te kunnen vluchten. En onze bisschop, Monseigneur Hamer, na rijp beraad en vurig gebed voor het Allerheiligste Sacrament, besloot als volgt. Hij gebood ons allemaal te vertrekken. En hij gaf daarvoor de volgende reden op. De opstand is vooral gericht tegen de westerlingen. En dus als de opstandelingen zullen vernemen dat wij, westerlingen, weggevlucht zijn, zullen zij de christenen van ons district gerust laten. Dit bevel van Monseigneur vernamen we op 6 juli 1900. En onze bisschop, Monseigneur Hamer, zei verder: ikzelf zal hier blijven, maar gij allen moet weg. Ik ben al oud genoeg en gij kunt elders nog dienst doen. Ik verplicht u te vertrekken en ik blijf hier met de christenen en de weeskinderen. En Pater Jules schrijft: aan die beslissing was niets meer aan te veranderen en wij moesten gehoorzamen. En zo vinden we in de reeds aangehaalde latere brief van Pater Albrecht Botti, confrater van Jules, aan Pater Jozef, die nog in Leuven woonde, de broer van Jules, meer details. In 24 Kingti nam de vervolging rap toe. De genegen Mongoolse koning van deze streek liet hun weten dat moord en vernielingen aan de deur stonden. En hij kon ons niet redden, wij moesten vluchten, tegenstand was verloren. Bisschop Hamer verplichtte de zendelingen terug te keren naar het westen. Maar Monseigneur Hamer stelde zichzelf ook de vraag: en ik, bisschop van mijn volk, moet ook ik vluchten? En Monseigneur stapte naar de kerk, bad er een tijd lang en kwam terug buiten en zei: nee, jullie confraters moeten gaan, maar ik blijf hier. En de missionarissen riepen allen: nee, wij blijven ook. Maar de bisschop herhaalde: ik als bisschop verplicht het jullie. Gij zijt door belofte van gehoorzaamheid aan mij verbonden. Ik beveel het u, gij zult nog deze nacht vertrekken naar de missiepost van San Tao Ho. Het waren de paters Ivo Stragier, Willem Lemmens, Desiré Lezens, Ange Verstraten, Henri Verwilgen en onze nonkelpater Jules de Wolf. Voordat zij vertrokken waren, knielden ze alle zes voor de voeten van de bisschop, ontvingen zijn zegen omhelsden nog eens de man die zij meer dan hun eigen vader lief hadden, vrezende hem hier op aarde niet meer te zullen weerzien. We namen wat kleren en beddengoed op onze paarden, lieten onze wapens achter voor de christenen en vertrokken bij nacht na een hartverscheurend afscheid van onze beminde heilige bisschop die onszelf uitgeleide deed tot aan het kerkhof. En zo vertrokken om 11:00 s'avonds 6 paters ijlings uit de missiepost van 24 Kingti richting de meer westelijk gelegen missiepost van San Tao Ho of Sint Jacobus. En we reisden in de donker met een christengids en niemand had de minste goesting om te praten in die lange droevige nacht. Tegen de morgen waren we aan de Hoang-ho, de gele rivier, bij een heiden die ons goed kende en gewoon was om ons over te zetten. Er was nog geen verbod gekomen om de overtocht af te sluiten. In de voormiddag kwamen we aan in de missiepost van Xiao Noor. Daar deden wij nieuwe voorraad op een karke en trokken de volgende dag richting San Tao Ho. Deze weg is immers minder bewoond dan langs de gewone weg. Na een 10 dagen kwamen we toe bij onze medebroeders in San Tao Ho. Die christenheid ligt in een vesting, en er wonen daar veel minder heidenen in de streek. Dus was er kans dat we daar een tijd zouden kunnen afwachten, totdat het onweer uit het oosten zou overgaan. Maar de berichten die toekwamen in San Tao Ho waren steeds dramatischer. En uit de brief van pater Albrecht Botti aan pater Jozef, de broer van pater Jules, kunnen we lezen. In San Tao Ho kwamen vele vluchtelingen, half dood van honger en vermoeidheid. Zij kwamen toe uit Ningtiaoliang, een maand ver van hier. Ze wisten ook niet al te goed nieuws te vertellen over de missiepost van Klein Brugge en Monseigneur Bermijn. Het gevaar dreigde. Verschansingen werden in San Tao Ho opgeslagen, lood gegoten, geweren uitgehaald, oefeningen gedaan enzovoort. Maar pater Jules benadrukt de grote onzekerheid over de houding van de plaatselijke autoriteiten in San Tao Ho. En hij schrijft: San Tao Ho ligt in het gebied van de Alaghan-Mongolen. En de eerste minister van dat koninkrijk, Ngan Kiao, was een gewezen lama, die vroeger al veel betrekkingen had met de christenheid voor het regelen van landbouwkwesties enzovoort. Maar in zijn snoodheid handelde hij in alles, goed of slecht, volgens dat het hem iets opbracht. Hij wist ook over het nieuws in Peking. Maar hij was slim genoeg om te weten dat er later toch met de Europese mogendheden zal moeten geregeld worden. En zo wenste hij natuurlijk altijd goed op de hoogte te blijven of dat China plat zou gaan liggen of de Europese legers. Maar Die wending bleef maar uit. En ondertussen speelde hij met zijn dubbel gezicht, alsof hij belang in onze veiligheid stelde. Wij vroegen hem of hij er iets tegen had dat we onze vesting in Santaho zouden mogen versterken. Nee, zei hij, maar toch betrouwde hij ons niet. Hij was ervan overtuigd dat wij kanonnen hadden en dat wij ze ook tegen hem zouden gebruiken. En zo liep die onzekerheid een maand aan. En ik vul aan met het verslag van pater Henri Verwilgen, reeds eind 1900 verschenen in het tijdschrift Missions en Chine et au Congo. De wijze waarop deze Mongoolse minister optrad, droeg ertoe bij dat wij in deze onzekerheid bleven. We waren verdeeld tussen de hoop dat we ons zouden kunnen verdedigen en de angst om weggezonden te worden. In de verschillende ontmoetingen die de sluwe minister met de voornaamste van onze christenen had, probeerde hij soms te weten te komen hoe onze strijdkrachten ervoor stonden, hoeveel Europeanen zich achter onze verschansingen bevonden, over welke wapens wij beschikten, hoeveel christenen ons bij een aanval zouden steunen. En soms deed hij zich voor als onze verdediger en verzekerde ons dat hij de Mongoolse soldaten enkel bij zich had geroepen om ons tegen de boksers te verdedigen. Maar pater Verwilgen legt dan verder uit dat de minister had laten vallen dat hij de boksers niet de baas kon zijn. Hij had dat verteld met de bedoeling om de christenen bang te maken, opdat ze de missiepost zouden verlaten. En dan weer uit de brief van pater Jules halen we dan hoe dezelfde minister alles in het werk stelde om de christenen van het geloof te doen afvallen. En zo bouwde hij een heidense kapel midden in de christenstreek en strooide berichten rond, vooral naar de nieuw-christenen, dat ze gedood zouden worden als ze het geloof niet zouden verzaken. En zo liepen iedere nacht veel mensen liever weg dan af te vallen, en zo bleven we met weinig christenen in onze missievesting. Toen kwam de minister op 18 augustus voor de pinnen, met een goede 100 soldaten, met oude Europese geweren, op een half uur van de missiepost. Hij zei ons dat hij ons al over een maand had aangeraden ons uit de voeten te maken en dat we nu nog juist 5 dagen de tijd hadden om te vertrekken en ons te voorzien van de nodige voorraden en benodigdheden. En hij beloofde dat hij onze missievesting zou overnemen en er goed zorg zou voor dragen, zodat wij er weer zouden kunnen terugkeren. Hij beloofde ons voor de reis kamelen, paarden en tenten en ander gerief om weg te gaan, hetzij naar het oosten of waar we maar wilden naartoe gaan. En pater Verwilgen schrijft dat de minister erbij vermeldde dat als de paters niet vertrokken, ze zouden worden afgeslacht samen met de resterende christenen achter hun vestingmuur. En zo bevonden de paters zich tussen 2 vuren. Bleven ze om de missiepost te verdedigen, dan wachten alle christenen en zijzelf de dood. Vluchten ze, dan wachten de paters de dood in de beangstigende, onmetelijke en sinistere Gobi-woestijn. Maar het was de enigste uitweg. Maar, schrijft de pater, als we het proberen, redden we dan toch tenminste de levens van onze geliefde christenen. Vrede alternatieven. Wat moesten we doen?
Thank you.